We leven steeds meer in een digitale wereld. Met sociale media, apparaten waarmee we werken en nog veel meer. Maar hoe ga je hier goed mee om? En welke rol heeft het onderwijs hierin? Kortom, hoe staat het ervoor met digitale geletterdheid van leerlingen? En wat doen scholen eraan om dit te bevorderen? Dat bespreken we, samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, in deze Inspectie van het Onderwijs podcast. Welkom. Mijn naam is Daan Jansen en ik ben woordvoerder bij de Onderwijsinspectie. We gaan het vandaag hebben over digitale geletterdheid. Onder meer aan de hand van het peilingsonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd bij leerlingen aan het einde van groep 8 in het primair onderwijs. Ik ga hierover in gesprek met drie gasten hier aan tafel. Zouden jullie allemaal even kort kunnen voorstellen? Met te beginnen links van mij, wie ben je en wat heb je met digitale geletterdheid?
Ik ben Sanne van der Velde. Ik heb traject afgerond met de conceptkerndoelen als teamlid. Ik ben momenteel werkzaam bij Scholenstichting School als coördinator digitale geletterdheid. En een mooie balans in de week is dat ik nog 3 dagen voor de klas sta als leerkracht groep 5.
Dus je kan het ook gewoon meteen in de praktijk brengen wat exact. Je allemaal aan het ontdekken bent. Dankjewel. Ik ga naar jouw overbuurvrouw. Kun je jezelf ook even voorstellen?
Zeker. Ik ben Tessa van Zadelhof. Al heel wat jaren bezig in het onderwijs met ICT en digitale geletterdheid. Verschillende rollen. Op dit moment werk ik als schoolleider bij Stichting Scopos in Schijndel. En binnen het leidersberaad pak ik daar ook de rol om digitale geletterdheid onder de aandacht te brengen bij mijn collega's.
Oké, dankjewel Tessa. En dan als laatste een collega van mij, stel je ook even voor.
Ja, mijn naam is Niels van Leuteren. Ik werk als inspecteur primair onderwijs voor de onderwijsinspectie. En heb mij inhoudelijk bezig gehouden met het peilingsonderzoek dat we op 15 maart de resultaten van gaan presteren. Dus zodoende.
Oké, dankjewel. Laat ik beginnen met een ogenschijnlijk simpele vraag voor jullie allemaal. Wat is eigenlijk digitale geletterdheid? Wat moeten we daaronder verstaan?
Dat is voor mij natuurlijk wel een inhoudelijke slag waar ik dan in ga antwoorden. Voor mij zijn dat de 9 kerndoelen die als concept liggen. In grove grote lijn vind ik eigenlijk domein C voor mezelf een van de belangrijkste. Dat is het ethische handelen met digitale geletterdheid. En praktisch is dat, hoe ga je met elkaar om op social media? Hoe kun je jezelf inloggen bij een digitaal systeem?
Hebben jullie nog aanvullingen op?
Ja, ik zie het een beetje los van. Ik ben heel blij dat er nu concept kerndoelen liggen natuurlijk. Ik zie het een beetje los daarvan. Ik zie digitale geletterdheid echt als vaardigheden die je nodig hebt om gewoon mee te doen in deze maatschappij. Eigenlijk zoals je ook gewoon geletterd bent. Hè? We hopen dat onze leerlingen geletterd van school gaan en dat je kunt lezen en schrijven, dat je deel kunt nemen. En datzelfde geldt denk ik voor digitale geletterdheid. Dat zijn ook vaardigheden die je nodig hebt wanneer je van school gaat.
Nou, ik heb even gekeken hoe wij dat in het peilingsrapport aan de mensen mee gaan geven. En dan noemen we het actief, verantwoordelijk, kritisch en zelfstandig gebruik van. En dan vind ik zelf dat kritische wel een hele mooie. Mm-hmm. Dat je als je een informatie zoekt, dat je kritisch bent van wat vind ik nou eigenlijk. En dat je ook kritisch bent naar hoe ga ik in sociale media context om met de anderen. Dus dat zijn wel elementen waarvan ik denk daar zou het over moeten gaan.
Oké. Sanne, jij staat dus ook voor de klas. Wat doe je dan met de leerlingen als het op dit thema gaat?
Exact wat zojuist de andere twee leden aan hebben gegeven.
Nou, dat is al heel mooi.
Dat is alomvattend digitale bronnen vooral ook ontdekken en kijken wat is nep, wat is echt. En ik sta voor groep 5 momenteel, dus het is een beetje middenbouwmaterie wat je aanbiedt. Ik weet dat ze bij ons op school in groep 7 en 8 ook meer naar de mediamasters toe gaan en echte trainingen. Maar dat is wel praktisch wat we doen. Het kritisch en verantwoord. En vooral ook verhouden naar wat wordt er op ons afgegooid vanuit de digitale middelen.
En ga je dan googlen of zet er opdrachten? Hoe moet ik me dat voorstellen als ik die kinderen aan de slag zie?
Ik ben vooral aan het kijken in de leerlijn bij ons. Omdat het nu tweede jaar groep 5 is, heb ik best wel goed inzichtelijk wat wordt er in alle losse leergebieden, zoals we dat nu zeggen, aangeboden. Dus rekenen en bij taal en bij woordenschat enzovoort, ben ik aan het kijken welke open leermaterialen kan ik hierbij vinden, wat aansluit. Ik maak vooral de combinatie, het ene aanbieden vanuit een vak en daarbij ook digitale technologie eigenlijk als, niet ondersteuning, maar als versterking van hetgeen wat ik aanbied.
Oké. Tessa, we hebben te maken met geletterdheid en met digitale geletterdheid. Was het verschil of was het de relatie tussen die twee?
Het een kan denk ik niet zonder het ander. Ik denk dat je sowieso geletterd moet zijn. Hè. Dat vinden we natuurlijk al jaren en jaren. Digitaal geletterd, dat, nou ja, goed, dat is eigenlijk nog steeds in opkomst. Voor mij duurt het eigenlijk al te lang voordat het gewoon echt een vast plekje heeft gekregen binnen de scholen. Ja, digitaal geletterd. Ik gaf het net eigenlijk al aan. Ik denk dat je het gewoon nodig hebt om deel te nemen aan deze maatschappij. En dat geldt al voor de leerlingen die bij ons op de scholen zitten. He, dat de kinderen hebben tegenwoordig al heel vroeg komen ze in aanraking met sociale media of gewoon media. Ze krijgen een tablet in handen thuis. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kinderen daar bewust van maakt. Wat ik heel goed vond van Sanne net is dat je al aangaf ook de ethische kant. Ik vind dat we daar ons in het onderwijs ook meer bewust van moeten zijn. Als onderwijsprofessionals. Maar dat we daar ook met onze leerlingen over in gesprek moeten gaan. Want ja, die zien dat probleem vaak niet. En ik vind dat wel heel vaak een zorg.
In een tijd van desinformatie. Mensen die zich voordoen anders dan ze werkelijk zijn.
Ja.
Daar heb je het dan over.
Ja, maar ook wat deel je online. En dan kun je het hebben over sociale media. Maar ik vind dat wij als scholen daar ook een rol in hebben. Omdat we steeds meer gebruik maken van digitale systemen. Dus we verzamelen heel veel data over onze leerlingen. Ik vind dat wij daar een verantwoordelijkheid in hebben. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke kant op dit moment van digitale geletterdheid.
Ja. Niels, wij zien taal, rekenen en burgerschap als de basisvaardigheden in het onderwijs. Mm-hmm. Hoort daar digitale geletterdheid bij en waarom wel of niet?
Nou kijk, ik denk dat de focus die we hebben op basisvaardigheden eigenlijk heel erg gaat op over bereid ik kinderen voor op een rol in de samenleving en vanuit de PO gezien natuurlijk richting het VO. En dan zou ik daar zeker voor willen pleiten. Dat dit elementen zijn die je nodig hebt om je te kunnen redden in de samenleving. Inhoudelijk, als je kijkt naar het toezicht, dan is dat wettelijke haakje waar we dan over moeten beschikken, die is er op dit moment natuurlijk nog niet in concept recent overhandigd. Als je het dan hebt over kerndoelen bijvoorbeeld.
Van digitale geletterdheid, ja.
Precies, ja. Dus als je kijkt naar de standaard die we hebben voor basisvaardigheden, daar zit digitale geletterdheid bijvoorbeeld nog niet in. Anderzijds denk ik wel, als je kijkt naar het taaldomein of als je kijkt naar het domein burgerschap, zitten daar best wel veel elementen in die natuurlijk raken aan wat er binnen digitale geletterdheid gevraagd wordt.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat je taalvaardig moet zijn om ook digitaal geletterd te zijn.
Ja, zeker. Ja.
We hebben er dus, zoals we net al zeiden, onderzocht in de peilingsonderzoeken. Wat zijn de bevindingen, wat hebben we daar onderzocht in dat onderzoek?
Voorafgaand, als je kijkt naar een peilingsonderzoek, dan kijken we altijd wat kinderen eindgroep 8 kennen en kunnen. Dus wat beheerst ze op een bepaald domein. En wat is aan de andere kant het aanbod geweest wat ze in zo'n school hebben gehad. En dat gaat vaak dan over domeinen die niet getoetst worden of dat soort zaken. Hier hebben we dus gekeken naar de digitale vaardigheden van kinderen. Daarin zijn die vier domeinen die het SLO heeft een onderscheid in heeft gemaakt. Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking zijn daar een onderdeel van. En wat ik zelf wel een opvallende conclusie vind, is de mate waarin schoolleiders aangeven dat ze een visie hebben op digitale geletterdheid. Dat niet helemaal in lijn is met hoe de leraren van diezelfde school daarover denken. En dat de vertaling van die visie in concreet beleid, in concrete acties, dat die of in veel gevallen eigenlijk nog ontbreekt. Dus dat daar de noodzaak wordt gevoeld.
Oké, dat is een mooi onderwerp om door te praten, maar dat doen we nu nog even niet, want ik wil dat later in dit gesprek doen. Tessa, kun jij nog inkleuren wat computational thinking betekent? Want ik als leek weet eigenlijk dan niet waar ik het over moet hebben. Misschien mensen in het onderwijs ook niet.
Nee, dat klopt. Van de vier gebieden die Niels net noemde, is dit natuurlijk sowieso wel de lastigste om uit te spreken. Maar ook de lastigste om een concreet beeld bij je te krijgen. Ik leg het meestal uit als het oplossen van problemen met behulp van technologie. En ik denk dat je dat heel, heel breed kunt zien. Veel leerkrachten leggen de verbinding met programmeren. Ik denk programmeren is een deel van computational thinking. En computational thinking gaat verder dan dat. Ik vind het wel zelf heel belangrijk om kinderen daarmee in aanraking te brengen. Ik denk dat je dat op heel veel verschillende manieren en ook al op jonge leeftijd heel speels kunt doen. Zelfs zonder dat je iets met een stekker inzet, zeg maar. Of iets met technologie. Dus ook unplugged, vooral al beginnen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk die hagelslagrobot. He, dus dat kinderen hun leerkracht programmeren om een boterham met hagelslag te smeren. Ja, dat zorgt altijd voor heel veel lol in de klas. Maar je kunt ook heel goed laten zien van hoe moeilijk het is om een probleem in stapjes op te delen. En
dan is de leraar de robot en die strooit dan allerlei hagelslag naast de boterham.
Juist, kinderen die schrijven een programma, maar dan blijkt wel dat je heel specifiek moet zijn. Wat moet die leerkracht doen? Dus dat gaat eigenlijk altijd mis, hè? Het hele pak hagelslag op de boterham. Of nou ja, je vergeet dat er een mes gebruikt moet worden om boter op de boterham te doen. Of, nou ja. En op die manier kun je wel heel duidelijk maken van wat betekent het schrijven van een programma nu. En wat betekent het op het moment dat je daar een stapje in overslaat.
Nou weet ik niet of dit een alledaags voorbeeld is, maar daar gaan we wel even naartoe. Digitale geletterdheid heb je tegenwoordig ook in alledaagse dingen nodig. Bijvoorbeeld als je een zelfscankassa wil gebruiken bij de supermarkt. Als je inlogt met je DigiD bij de overheid of bij het herkennen van onbetrouwbare mails. Laten we naar een fragment luisteren waarin onze inspecteur-generaal Alida Oppers op pad gaat met iemand die laaggeletterd was. En uitlegt hoe moeilijk het voor haar was om een digitaal een kaartje te kopen bij de kaartautomaat van de NS.
Nou, even een kaartje kopen.
Ja.
En hebben we een retourtje nodig?
Ja.
Maar ik vraag me af, als je dan vroeger zoiets moest doen, hoe ging dat dan?
Ja, dat was verschrikkelijk. Om bij het apparaat te staan was al verschrikkelijk. Dus in het begin kocht ik als kaartje bij de informatiebalie. Maar op een gegeven moment kwamen natuurlijk steeds meer die apparaten in beeld.
Niet akkoord. Hij is niet blij met mijn kaart. Volgens mij ging jij dat vroeger nog beter doen dan ik nu.
Nou, ik was helemaal zenuwachtig geworden als me dit was overkomen. Ja.
Yes, nou, hey, we kunnen op stap. Dit was een heel gedoe. Want als dat nou gebeurd was bij jou vroeger, wat was er dan?
Dan had ik op stop gedrukt en naar huis gegaan. Maar dat is het nadeel, dan kom je dus niet waar je moet zijn.
Nee.
Je snapt de woorden al niet, je begrijpt eigenlijk niet wat er staat. En dan werkt zo'n apparaat ook niet mee, dat geeft heel veel stress.
Ja, dus dan was je afgehaakt.
Ja, absoluut. Ja.
Wat denken jullie als je dit hoort, Sanne?
Heel herkenbaar. Ja, ik was laat bij een bijeenkomst en daar gaf iemand het voorbeeld. Als je een gebaar moet maken van een raampje dicht doen van 30 jaar geleden in de auto. Nou, dan weten we allemaal dat we dat analoog met onze
handen. Ik zit het nu te doen, maar dat horen mensen niet met zo'n zwengel.
Een zwengel geven aan een wiel. Als je dat nu vraagt aan kinderen, dan hebben zij daar een heel ander gebaar voor. En dat is wel hetgeen waar ik dagelijks wel weer mezelf aan herinner.
Ik heb het met mijn dochter ook meegemaakt. Die moest de ogentest doen en daar stond een fluitketel. Die heeft nog nooit een fluitketel gezien, volgens mij. Want dat is een koeker of dat is dan een merknaam. Of een, wat is het ook, een waterkoker. Dus ja, dat is wel het perspectief. Maar eigenlijk is die NS-kaart dus echt wel... Digitale geletterdheid heb je nodig om dat te kunnen doen.
Absoluut, je moet ervoor zorgen dat er geld op staat. Dat je weet waar je hem moet houden, wanneer je moet inchecken.
Ja, wat horen jullie als je dit fragment beluistert?
Ja, ook het belang gewoon van mensen digitaal geletterd maken. En kijk, ja, wij hebben natuurlijk kinderen in onze klas zitten, tussen de 4 en de 13 jaar. Maar dit is zo te horen wel ouder persoon. En daar geldt dat natuurlijk net zo goed voor. En ik denk dat het voordeel van onze leerlingen is dat die er wat minder bevreesd tegenover staan. Hè. Ik merk bij collega's ook vaak dat ze bang zijn dat er iets mis kan gaan. Dat hebben kinderen veel minder.
Onbevangenheid.
Meer onbevangenheid. Maar van de andere kant zien kinderen weer veel minder de gevolgen van bepaalde handelingen online. Dus daarin heb je eigenlijk jong en oud nodig om samen, denk ik, daarin de juiste balans te vinden.
Ja, Niels, je had het al ook over het maatschappelijke belang. Dat je maatschappelijk mee moet doen en dat daar digitale geletterdheid een rol in speelt. Nou, dat zie je bij zo'n voorbeeld.
Precies. Ja, ik denk dat het belang van die basisvaardigheden, Tess, waar je het ook over hebt, dat in de breedte natuurlijk relevant is. Kijk, het gaat hier natuurlijk ook over het alleen geletterd zijn. Maar dat die digitale component in steeds meer plekken gewoon relevant is. En dat het lastig is om je te redden als je daar helemaal niet in thuis bent.
Ja, en ik denk ook van dat we dit soort voorbeelden nodig hebben om het belang bij onderwijsprofessionals, zeg maar, duidelijk te maken. Waar ik wat ik nog steeds wel merk, is gelukkig wel wat minder geworden, is dat leerkracht zoiets ICT ook. moeilijk. Digitale geletterdheid. Snap ik dat zelf wel? Wat moet ik dan? Zijn mijn kinderen niet veel verder? Van hoe ziet er dat dan uit? Terwijl het ook heel laagdrempelig kan, denk ik. En denk dat we daar meer goede voorbeelden van zouden moeten hebben.
Ja, en het is ook gewoon feit dat je in je dagelijks leven gedwongen wordt om ermee te... communicatie gaat veel via DigiD, een pinautomaat in plaats van naar een bank waar iemand achter de een balie zit of de postkantoor, allemaal hetzelfde. Dus we zullen wel moeten, zeg maar.
Ja, precies. En ja. Ik zeg ook wel eens tegen collega's van... een tijdje geleden had je nog wel leerkrachten die zoiets hadden van... ja, maar ik vind het moeilijk. Als ik maar rustig blijf zitten, gaat het wel over, hè?
Ja.
Het gaat niet over natuurlijk. Hè? Dus het kan ook niet dat jij zegt van... nou, digitale geletterdheid, daar heb ik niks mee. Je zult moeten.
Ja, jullie hebben hier volgens mij allebei aan tafel, Sanne en Tessa... dit echt wel een rol gegeven in jullie onderwijsorganisatie. Kun je er iets uitleggen? Hoe is dat ontstaan? En heeft dat echt een plek al gevonden?
Ja, voor mijn komst in de rol van coördinator... is er wel ontzettend veel werk voor zet... om het überhaupt bij het bestuur wel belangrijk te maken... En de urgentie is bij ons bestuur wel echt duidelijk geworden, waardoor ik een positie heb gekregen boven schools. Dat afgelopen schooljaar is er vooral gewerkt aan een projectplan. Om de komende 4 jaren de schoolleiders vooral inzichtelijk te maken. Wat wordt er gevraagd van ons team? En in welke stappen gaan we dat heel klein, beginnend, naar heel groot in het curriculum inbedden? En ik denk dat dat voor schoolleiders nu ook wel een heel groot... ja. urgentiegevoel geeft om het uit te gaan dragen, maar wel op een rustige toon naar het team. We gaan eerst op zoek naar wat hebben de leerkrachten nodig? Wat doen we eigenlijk al in de praktijk? Welke leerkrachten zijn er onbewust bekwaam, maar ook bewust onbekwaam?
Ja.
En daar zijn wel nog een hoop stappen eerst in te zetten voordat we het over 4 jaar in het wettelijke kader gaan krijgen in ons onderwijs.
En dan moet je er iets mee. Nu is
nu
het
hebben
nog
de tijd nog.
Nog de tijd.
Ja.
Tessa, hoe zit het bij jullie? Is het al echt, heeft het een plek gekregen in jullie organisatie, in jouw school?
Begint te komen. Ik ben bij mijn huidige bestuur gestart in februari 2020. En toen was de hele de randvoorwaarden waren zeg maar niet op orde. En ik had daar ook een mooie taak gekregen om ervoor te zorgen in 1,5 jaar dat voor elkaar te krijgen. Alleen 3 weken later gingen de scholen dicht. En toen moesten we in de cloud. En dat heeft wel bij ons voor een wat versnelling gezorgd. Om ervoor te zorgen dat de materiële randvoorwaarden in ieder geval nu helemaal op orde zijn. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met een aantal andere dingen die ook belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld privacy, normenkader. Allemaal in orde. En het spannendste vind ik nu om ervoor te zorgen dat de onderwijsinhoudelijke kant van digitale geletterdheid... binnen alle schoollocaties een mooie plek krijgt. En daar is nog wel wat werk aan de winkel. Dus we hebben een expertgroep van iCoaches. We hebben al een aantal jaren een techlab waarin leerkrachten ook met hun klas komen om onder leiding van onze inspirator aan de slag te gaan met onder andere digitale geletterdheid. Dus er gebeurt van alles, maar het moet nog wel beter, naar mijn mening, verankerd worden binnen het curriculum.
Nou Niels, het inspectieonderzoek heeft ook gekeken naar wat doen scholen hè, op mm-hmm. dit thema. Wat is het landelijke beeld? Want we hebben hier nu 2 individuen vanuit een eigen perspectief. Maar als je het even wat hoger op kijkt.
Ja, ik denk dat we hier 2 mensen hebben zitten die in de institutionalisatiefase zitten, zoals ze dat mooi in het rapport
hebben. Leg dat even uit, Niels, alsjeblieft.
In het onderzoek is er aandacht voor de verschillende fases waarin scholen zitten. Als je kijkt naar in welke mate is digitale geletterdheid nou onderdeel van eigenlijk van alles. Nou, dat is denk ik een percentage, 2-3% van de scholen die we bezocht hebben die daar zitten. En uit mijn hoofd, ik denk iets van 80% zit in die fase van oriënteren. In kaart brengen, wat doen we eigenlijk allemaal al, waar bieden we dat aan? En dat er ook nog wel redelijk wat onbewust gedaan wordt. En wat ik zelf wel een opvallende conclusie vind ook van het onderzoek, is dat er eigenlijk weinig relatie wordt gezien tussen de vaardigheden van de leerlingen als het gaat over digitale geletterdheid en wat de school daaraan heeft gedaan. Dat vind ik zelf wel een opvallende conclusie. Dat er dus veel buiten die school gebeurt als je kijkt naar wat kinderen kennen en kunnen.
Dat moet wel, want je hebt het om je heen. Het is onze wereld.
Ja.
Sanne, je had het net al even over de kerndoelen. Die liggen in het concept nu klaar. We zien ook in het onderzoek dat de helft van de schoolleiders aangeeft, nou, we wachten even tot die kerndoelen er zijn en ze hebben nog geen formele status. Moet ze daarop wachten tot die formele status er is?
Persoonlijk zou mijn antwoord zijn nee. Daarbij heb ik wel direct een dilemma. Bij de PO-scholen die onder mij als coördinator vallen, hebben we ook scholen waar het gewoon echt een flinke kluif is om überhaupt het algemene stuk van het onderwijs voor de inspectie op de juiste manier uit te dragen. En zij hebben bij mij wel aangegeven, kunnen we ook nog een jaar wachten? Nou, als coördinator is mijn antwoord bij die school ja geweest. Waar ik bij de andere scholen eigenlijk denk, jullie staan zo goed in de basis, dan kan dit erbij. En het is niet eens erbij, er wordt al zoveel gedaan dat we op zoek moeten naar wat is er extra nodig om straks ons voor te bereiden op het wettelijke kader, op het formele stuk. Dus ja, mijn conclusie is ja, starten aan de slag.
Oké, eens Tessa?
Ja, helemaal eens. En ook kijken waar je het gewoon kunt haken aan het curriculum. Ja, ik denk dat er heel veel verbindingen te leggen zijn. En ik zit persoonlijk bijvoorbeeld ook niet te wachten op een methode digitale geletterdheid voor onze leerlingen. Nee, absoluut niet.
Nee, wij ook niet. Wij zijn een community boven schools aan het inrichten waar we van alle scholen iemand bij elkaar krijgen om het echt samen te doen. En ook samen op zoek te gaan naar waar ligt de kennis al en wat hebben we al en welke professionalisering kunnen we nog van buitenaf onze stichting in krijgen. Tegelijkertijd zijn we ook buiten onze stichting aan het denken, waarbij we bij via de gemeente Leiden hebben we het LEF, Leiden Education Foundation. We hebben Edu Warehouse hebben we in contact, waardoor we ook de verspreiding naar een andere stichting in Leiden aan het zoeken zijn, maar ook naar de universiteit, de hogeschool. Dus we hebben heel veel doen we al en kunnen we samen. En daarna gaan wij kijken of we de methode en de aanbieders nog in kunnen vliegen.
En dan komt er een moment dat dat ook wettelijk moet en dat de inspectie naar gaat kijken. Want we hebben nu dus wel onderzocht. Daar zitten vooral beelden in van wat we hebben aangetroffen als inspectie. Ja. Maar geen oordelen. Hoe kijken wij als inspectie naar dit thema de komende tijd?
Nou, kijk, het is natuurlijk eerst de vraag hoe gaat die beproevingsperiode van de kerndoelen uitpakken? Kijk, op het moment dat die definitief vastgesteld zijn, dan is er een wettelijk haakje. Dan is er een wettelijke verplichting aan scholen om hier aandacht aan te besteden. En daar moeten wij volgens ons toezicht natuurlijk op inrichten. Wat ik wel mooi vind om bij jullie allebei te horen, is dat het ook heel erg zit op dat bewuste vanuit een visie werken. Wat willen we eigenlijk bereiken met deze kinderen? Ik denk dat dat wel een belangrijke is, ook als je naar andere domeinen binnen het onderwijs kijkt. Ik denk dat er heel veel mooie dingen gebeuren en dat men daar zich niet altijd even bewust van is. Dus dat vind ik wel mooi om te horen.
Oké. Volgens mij zijn we het hier aan tafel wel eens dat digitale geletterdheid belangrijk is. Maar hoe goed zijn we als Nederlanders hierin? Voordat we inzoomen op de gemeten vaardigheden van leerlingen, gaan we eerst even luisteren naar een fragment van het CBS over digitale kennis en vaardigheden onder Nederlanders ten opzichte van andere Europeanen.
Nederlanders hebben hun digitale vaardigheden goed op orde als je dat vergelijkt met veel andere Europese landen. De helft van alle Nederlanders had vorig jaar meer dan digitale basisvaardigheden. En dat is flink meer dan het Europees gemiddelde van 33%. Nederland behoort samen met Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk tot de Europese kopgroep. In Oost-Europese landen, zoals Bulgarije en Roemenië, scoren de inwoners gemiddeld lager dan het Europees gemiddelde. En datzelfde geldt voor Italië en Griekenland. Dus of het nu gaat om informatie zoeken, online communicatie, zoals mail en sociale media, of online winkelen. Nederlanders zijn vergeleken met de rest van Europa behoorlijk vaardig.
Kijk, vaardige Nederlanders, dat horen we graag. Niels, wat zag je in het onderzoek als het gaat om vaardige leerlingen?
Als we kijken naar de vaardigheid van de leerlingen zelf, dan zie je allereerst een hele grote spreiding. Ik wil zeggen natuurlijk. Wat wel opvalt is dat de wat makkelijkere toepassingsvragen, maak een keuze waarbij informatie ook aan de voorkant is geleverd, dat kinderen eigenlijk heel goed lukt. En op het moment dat het iets complexer wordt, ook in het zelf opzoeken van, dat je de kinderen dan eigenlijk al ziet afhaken. En daar zit misschien wel een soort aanname in soms in het onderwijs, dat kinderen dat wel zouden kunnen. Dus dat vind ik zelf wel een belangrijke om als onderwijs ook mee bezig te gaan. Dat je er niet vanuit gaat dat Google of een andere zoekmachine dat even voor je regelt.
Ik zie hier twee knikkende dames. Tessa.
Ja, ik denk dat waar is en dat we nog steeds vaak een beeld hebben van deze kinderen die groeien op met allerlei technologie om hen heen, dus zij kunnen dat. Voor een deel is dat zo, hè, die onbevangenheid waar ik het eerder al over had, maar voor een deel is het ook absoluut niet zo. En hebben zij daar gewoon ook hulp bij nodig, instructie bij nodig. En zoek maar op Google, dat vind ik sowieso nadan. je hebt daar toch als leerkracht een rol om ervoor te zorgen dat er een bepaalde kennisbasis is. En van daaruit denk ik dat je Google of een andere zoekmachine best in kunt zetten. Maar ga maar googlen.
Succes.
Succes, ja.
Sanne, jij zat ook in de focusgroep die gereflecteerd heeft op de uitkomsten van het peilingsonderzoek. Wat is jou in dat onderzoek opgevallen?
Nou, eerder begon nieuws er ook al over. Het is mij echt opgevallen dat scholen wel een visie hebben, maar dat de implementatie ervan in het team nog niet heel erg terug te zien is. En dat is wel hetgeen wat mij zelf ook is opgevallen. Wij zijn ook bij onze scholen in startfase nu om de visieontwikkeling te doen. Met behulp van het visiespel van SLO. Daar heb ik de masterclass gevolgd. Zeer interessant ook om met het netwerk daar.
Meteen al een tip voor alle luisteraars.
Absoluut, absoluut. Ja, ik vond het vooral heel erg waardevol. Omdat ik daar ook heel veel mensen over hetzelfde gebied. Die in hetzelfde gebied bezig zijn in gesprek ben geraakt. Ik heb ook nog wel wat linken daarna ook gehad. Dat ik met mensen daarna online een gesprek heb gevoerd. Maar die visievorming is echt het belangrijkste startpunt. Maar dan ben je er nog niet. Je moet er ook voor zorgen dat die visie daadwerkelijk in de school uitgedragen wordt. En het liefst door zo groot mogelijk deel van het team.
Dan ga ik even een bruggetje maken, want naar het volgende fragment. Heb jij in groep 5 al mobieltjes in de klas?
Nee.
Nee, nog niet?
Nee, wel smartwatches, maar die worden ingeleverd.
Smartwatches, ja. Okay.
Die worden ingeleverd.
Okay. Over mobieltjes in de klas was er afgelopen jaren veel te doen. Moet het verboden worden? Of is het juist een kans om te benutten in de les om vaardigheden mee te ontwikkelen? Ook in de landelijke politiek was het een discussiepunt. Laten we luisteren naar een ronde tafelgesprek hierover in de Tweede Kamer, tussen experts en Kamerleden.
We hebben het vanmiddag over mobieltjes in de klas.
Kun je jongeren ermee omleren gaan in de klas? En mijn antwoord daarop is, we zullen wel moeten. Want ook al zou de politiek kiezen voor een landelijk verbod, dan zijn we er nog bij lange na niet.
Ja, ik ben een voorstander van thuis of in de kluis. Dus geen mobieltjes op school. Ik wou dat scholen, schoolbesturen, ruggengraat hadden om te zeggen van bij ons niet.
Aan de andere kant is de mobiele telefoon op veel scholen geïntegreerd in het onderwijs. En daarnaast blijkt uit onderzoek dat het gebruik ervan ook kan leiden tot een meerwaarde voor het onderwijs. Sommige scholen hebben baat bij een algeheel verbod. Bij andere scholen past het gebruik van de mobiele telefoon in de klas bij de visie op onderwijs en de leerdoelen die een school gesteld heeft. En willen zij mobiele telefoons gebruiken om het leerproces te ondersteunen en te bevorderen. Hoe zij dit willen, kan ook per school verschillen. Maar als zij dit effectief willen doen, zullen zij de beschreven randvoorwaarden in acht moeten nemen. En dat gebeurt nu vaak niet.
Het is ongelooflijk interessant en ik merk aan al mijn collega's en aan mijzelf dat we dusdanig geïntimideerd zijn dat we veel minder of bijna niet op onze telefoon zitten. Wat we normaal gesproken best wel doen.
Ja, ook bepaalde hygiëne nodig in de kamer over mobieltjes blijkbaar. Sanne, ik zag jou heel erg knikken bij bepaalde fragmenten. En ik wil er even bij zeggen, laten we niet hier de discussie voeren of mobieltjes wel of niet verboden moeten worden. Maar de functie van smartphones en welke rol dat speelt in het onderwijs. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, binnen de scholen die wij al onder ons hebben, PO en VO, is het verschil is gewoon heel groot. De ene school in het VO die zegt, wij gebruiken het al dusdanig in onze lessen dat het heel lastig is. Bij het ene vak wordt het in de deur in zo'n zak opgehangen. En bij het andere vak hebben ze het nodig in de klasse. Bij de PO-scholen is toch wel een algemene duidelijke klank. Weg met die dingen uit de klas. We gaan onze laptops of devices die we in de klas gebruiken dusdanig beschermen. Dat we ze ook behoeden van enige vorm van zoeken op het internet enzovoort. Dus er is echt nog wel een hoop hierover. Ja, gewoon echt een beleid moeten we hierin gaan vormen.
Ja, hoe is het bij jou vormgegeven, Tessa, in jouw school?
Ja, het is eigenlijk geen punt van discussie. Mobiele telefoons worden wel meegenomen naar school, maar gaan op school direct in een soort van doos. En het is helemaal geen punt. Nee, en ik denk ook, en zeker in het primair, maar ik denk eigenlijk ook in het voortgezet onderwijs niet, dat het niet nodig is. Ik denk dat je kinderen ook redzaam kunt maken met de mogelijkheden die je bijvoorbeeld met je Chromebook hebt. Dus ik zie het niet als
ben
probleem.
Het met je eens, Tessa. Ja. Ik vind wel dat de scholen dan wel ervoor moeten zorgen dat de devices van alle leerlingen gelijke kansen biedt. En daarin zie ik nog wel vooral in het VO echt iets te doen voor zowel besturen, maar misschien ook wel voor de overheid. om daarin wel de gelden ook kloppend te maken. Dan sta ik volledig achter...
Je bedoelt de leerlingdevices.
Ja, dat de leerlingen allemaal dezelfde materialen kunnen gebruiken.
Mm-hmm. Zodat je in de ene school mooie glimmende apparatuur is waar je heel veel van kan leren en de andere school dat ontbreekt.
Ja,
daar komt het op neer.
Ik vind, en ook zelfs binnen scholen is het al, als je niet het bring your own device principe kent, is het goed om dat op te zoeken. Mm-hmm. Daar is ook al een heel groot verschil tussen de materialen die daar gebruikt worden.
Nou, gelijke kansen is ook een thema wat wij als inspectie regelmatig op de kaart zetten. We hebben het ook over ouderbijdragen, waar dit ook weer aan linkt. Die vrijwillig zijn, zeg ik er hier ook maar even bij.
Heel goed.
Niels, ja, dat zal jou als inspecteur ook wel als muziek in de oren klinken. Waar ik even naar wil kantelen, wat eigenlijk Sanne al eerder zei. Eigenlijk gaat het om visie. Wat doe je ermee? In welke plek geef je het? Dat is ook onderzocht in dat peilingsonderzoek. Ja. Hoe staat het met de visie van dit thema in het onderwijs op dit moment?
Ik tipte net al even aan wat ik zelf al een mooie, wonderlijke bevinding vind. Is 8 op de 10 schoolleiders die je spreekt, die onderstrepen het belang en hier moeten we zeker mee bezig.
Er is toch nog 1/5 die dat denkt, maar het is niet belangrijk.
Precies,
overigens.
Dat is terecht dat je dat zegt. Ja. En tegelijkertijd valt dus dat grote verschil op tussen de schoolleider en die leerkrachten die aangeven, wij hebben een visie. En dat daar best wel een groot verschil tussen zit. Dus als je kijkt naar diezelfde school, dat valt me daarin wel op. En wat ik zelf een opvallende vind, is als je kijkt naar obstakels die dan benoemd worden door schoolleiders of door leerkrachten, dat het vaak gaat over de zaken die we op veel domeinen natuurlijk horen. Hè. Enerzijds de kennis, het onbewust, onbekwaam of elke variant daarvan. En natuurlijk de tijd. De tijd wordt vaak genoemd om... in de beleving soms iets heel nieuws te doen. We moeten daar veel in investeren en die tijd is er niet. En waar plaatsen we het dan in het curriculum? Want dat curriculum is ook vol. Dus dat zijn wel zaken die je daarin terughoort.
Ik hoor allemaal hobbels of drempels om daartoe te komen. Hoe moeilijk is het, Sanne, om dit te implementeren?
Goede vraag. Voor mij persoonlijk niet moeilijk, omdat ik denk goed voorbereid dit proces in ben gestapt.
En je hebt blijkbaar een bestuur die dit ook belangrijk vindt?
Dat helpt ook.
Ja.
Ik heb directe sparringpartners om me heen gecreëerd vanuit een studie hiervoor. En ook door aanwezig te zijn bij verschillende bijeenkomsten die hierover gaan. Maar dat kan ik wel doen doordat ik de tijd heb gekregen van het bestuur. Dus daarin denk ik dat het voor besturen die daarin nog niet de tijd geven, wel voor de coördinator of degene die dit wil gaan doen een lastige, flinke kluif wordt.
Tessa, heb jij alle ruimte om al die drempels met vlag en wimpel te nemen? Of wat dat tegen?
Ja, kijk, ik zit hier natuurlijk ook om een reden. Het is wel een stukje passie van mij. En dat was het al als leerkracht en ICT'er en bovenschools ICT'er. En nu ook als schoolleider. En ben wat dat betreft soms ook wel een beetje eigenwijs. Dus ik zoek ook wel de ruimte. Wat ik probeer is zoveel mogelijk op korte momenten mijn collega's te inspireren. En dat geldt voor zowel in het leidersberaad als gewoon binnen mijn schoolteam. Dus we delen good practice. En ik probeer dan gewoon, nu bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Iedereen hoort erover, maar wat is het? En wat kan de rol zijn in het onderwijs? Ik probeer daar allemaal gewoon hele korte voorbeelden van te laten zien. En dan te hopen dat we een soort van beweging op gang brengen, zou ik bijna zeggen.
Ja. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Er zijn nog een hele hoop uitdagingen. Ik hoor hier al aardige handvatten. We komen richting het einde van de podcast. Dus ik zou zeggen, hebben jullie nog concrete tips? Misschien tips, Sanne, misschien maak het je meer moeilijk. Waar de luisteraars morgen meteen mee aan de slag kunnen.
Waar je sowieso denk ik mee aan de slag kunt gaan, is om te kijken wat wordt er nu in die conceptkerndoelen gevraagd van leerkrachten. Dus ga aan de slag met de materie, ga vooral ook op zoek naar het visiespel wat eerder benoemd is, waardoor je morgen kunt starten met gesprek voeren. Want ik denk dat het nog een brug te slaan is richting de klasse. Wil je echt in de klasse aan de slag, dan ga je toch snel wel naar de algemene computational thinking lessen. En dat is juist iets waar ik nog eventjes van weg wil blijven. Dus ga het gesprek aan met je collega. Ga op zoek naar welke moeilijkheden ervaren zij, maar welke mogelijkheden zien zij ook al als we het hebben over digitale geletterdheid.
En die tijd is er ook, zoals we eerder hebben vastgesteld.
Bij de koffieautomaat altijd.
Ja, ja. Tessa, maar ook in tijd totdat het moet, bedoel ik.
Absoluut,
ook.
Absoluut, 4 jaar. Ja.
We hebben de komende jaren nog even tijd om daar alvast naartoe te werken. Dus het hoeft niet meteen goed in één keer. Tessa, heb jij een concrete tip? Morgen jouw collega's, schoolleiders, waar moeten ze mee aan de slag?
Nou, in ieder geval het op de agenda zetten. Dat vind ik nummer 1. Ook al is het voor jezelf niet het meest belangrijke of makkelijkste onderwerp. Maar ga er in ieder geval het gesprek over aan. Zodat je die visie gaat bepalen met elkaar als team. Sanne gaf al een heel mooi voorbeeld over het spel van de SLO. Zo zijn er meer tools die je in kunt zetten om die visie te bepalen. Maar sta er open voor.
Dat is houding.
Ja, echt houding. Ja. Ja.
Misschien is dan het expertisepunt van SLO ook een goede om te benoemen. Want daar gaan alle materialen die er zijn ook geclusterd worden.
Ja, heel goed.
Ik zou wel een aanvulling willen doen op Tessa. Je merkt in het onderwijs eigenlijk op alle thema's altijd een heftige gedrevenheid om veel dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het, als je kijkt naar die tijd die er in die zin is, dat je goed met elkaar kijkt, waar willen we nou deze kinderen naartoe brengen? En dan kijken, wat zetten we daar doelgericht voor in? Om te voorkomen dat het weer activiteitgericht wordt. Want dat is wel een soort reflex die soms in het onderwijs zit. Dan gaan we het bij elkaar brengen en dan gaan we veel doen. Maar wat wil je nou eigenlijk bereiken met de leerlingen bij jou op school?
Dus een doel formuleren.
Precies. Ja. En als praktische misschien nog, dit peilingsonderzoek levert ook een reflectiewijzer op, die samen met het SLO ontwikkeld, die ook naar de basisscholen in Nederland toe gaat. En die reflectiewijzer, die kun je gebruiken om inderdaad dat goede gesprek te starten met elkaar. Dus dat is misschien mooi om die ook nog even onder aandacht te brengen.
Volgens mij hartstikke complementair aan elkaar. Ik zie hier allemaal knikkende hoofden naast me. Dus voor mij een mooi moment om af te sluiten. Hopelijk draagt deze podcast een beetje bij aan het bevorderen van digitale geletterdheid en de kennis daarover bij leerlingen. Voor nu bedank ik de gasten hier aan tafel. Te beginnen bij Sanne van der Velde en Tessa van Zadelhof. Dank jullie wel. Heel goed. En uiteraard ook mijn collega Niels van Leuteren. Dankjewel Niels.
Graag gedaan.
Tot zover deze Inspectie van het Onderwijs podcast. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, voor ons als inspectie of voor een van de sprekers hier aan tafel, laat het dan ons weten via het mailadres in de begeleidende informatie bij de verschillende platforms. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.